onderweg hier naartoe
kreeg ik een app en die moet ik dan met de gemeente delen, want die app zegt heel veel. Maar het fijne daarvan moet ik natuurlijk nog allemaal gaan uitzoeken. Maar daar staat: goedemiddag broeder, zuster, ik ga er voorlopig niet zijn. En dat is natuurlijk geen goede boodschap als je dat leest. Dan gaat hij verder en dan staat er: ik heb intense maagpijnen, als ook aan mijn rug, etc. Groetjes, God zegen. Nou, dat is toch wel geen fijn bericht om te horen. En dat zijn dingen waar je als gemeente toch voor moet gaan staan, moet gaan bidden. Want dat zijn, als iemand door intense maagpijnen en rugpijnen, zeg maar, belaagd wordt, dan is het aan de gemeente om daarvoor te gaan bidden. En ik denk dat het goed is dat wij dat deze middag ook doen. En zowel u daar zit op uw plek, u hoeft wat mij betreft niet echt te gaan staan. Ik sta al en dat is wel goed. Laten we deze broeder, dat gaat om broeder Wensley, Heldstone, die eigenlijk op dit moment zodanig aangevallen wordt dat hij zegt voorlopig er niet te zijn. En als we bidden, dan pakken we ook gelijk in dat gebed mee onze zuster Urmia, die ook door een moeilijke periode gaat van operatie, maagoperatie en dergelijke. En dat we bidden dat de Heer ze heel gauw weer in ons midden brengt. Soms is het zo dat wij iets niet meer zien zitten, maar de Heer heeft andere gedachten. En de Heer kan veel meer, zegt de Bijbel, dan wij bidden zelf of dat wij over denken. We denken dat hoe dat zal gaan verlopen. De Heer kan veel meer. De Heer is almachtig groot. Zo laten we de Heer zijn aangezicht zoeken. Hemelse God en Vader, ik kom deze middag voor uw genade troon. Heer, met één, Heer, twee van onze broeders en zusters, Heer, hier in de gemeente. U kent ze, Heer. En u weet exact waar ze doorheen gaan op dit moment. Maar wij hebben onze ogen op u gericht. Zoals die psalm ook zegt, Heer, ik hef mijn ogen op naar de bergen. En die bergen, dat is het beeld van problemen. Dat is het beeld van hindernissen. Dat is het beeld van dingen die niet goed gaan, Heer. En heren, maar heren, als wij die bergen zien, dan zien wij boven die bergen, zien wij u, almachtige God. U die alles hebt volbracht voor ons, Heer. En daarom wil ik op dit moment onze broeder Wensley voor uw genade troon brengen. U alleen weet, Heer, waar hij doorheen gaat. U kent de pijn, Heer, die hij op dit moment ervaart. Maar ik draag hem aan u op. Want uw woord zegt, Heer, dat door uw striemen onze genezing is geworden, Heer. En daarom, Heer, mijn God, bidden we en vragen wij u, Heer, dat u uw machtige handen wilt uitstrekken op dit moment, Heer. En dat u onze broeder wilt oprichten, Heer. Dat u verlost wordt, Heer, van al de pijn, alle moeite, Heer. Alles waar hij op dit moment doorheen gaat. Heer, en we bidden en vragen compleet herstel in uw grote naam, Heer. En zo vraag ik het ook, Heer, voor onze zuster, Heer, Urmia, Heer, die op dit moment de operatie reeds heeft ondergaan, Heer. Maar nog moet bijkomen, nog moet herstellen, Heer. Maar Heer, als u niet met ons bent, Heer, dan is het voor ons, Heer, heel moeilijk, heel zwaar, o Heer. En daarom bid en vraag ik u ook, Heer, voor haar, dat u haar bezoekt, Heer, en dat u bij haar bent, Heer. Dat u haar nieuwe kracht, Heer, schenkt, Heer, op dit moment. En dat u haar opricht, Heer. En dat ze de kracht God zal ervaren, Heer. Heer, wij vragen u, Heer, om een wonder te doen, Heer, ook in haar leven. Neem het over, Heer. En Heer, toon uw kracht en uw macht, Heer, opdat ze heel gauw weer in ons midden zullen zijn. Wij geloven, Heer, in de kracht van u. We geloven in de kracht van genezing, van verlossing, van bevrijding, Heer. Dat doet u, o Heer. U bent een machtig God. Dank u wel, Heer. Heer, en wij zien uit, Heer, naar wat u doet. In Jezus' naam. Amen. Nou, de volgende mededeling die ik voor u heb is volgende week. Iets leuker doen. Ik hoop dat ieder van u hier is, zit. vol met getuigenissen zit. Is dat zo? Vorige week hebben we het al erover gehad, hoe belangrijk het is dat wij moeten getuigen. En dan moeten we oefenen. Nou, volgende week hebben we een plan om een lofprijsdienst te hebben. Dat betekent dat we lofprijzen gaan doen vanaf het begin eigenlijk tot zo'n beetje het einde van de dienst. Maar we wisselen af met getuigenissen. Dus ik zou zeggen, bewaar die getuigenis die je nog niet verteld hebt. En kom volgende week en getuig van Gods grootheid. Heb je angst? Want sommige mensen kijken weg als ik naar ze kijk, maar dat maakt niet uit. Heb je angst? Bid en vraag de Heer dat de Heilige Geest je die vrijmoedigheid geeft. Het is de Heilige Geest die vrijmoedigheid brengt. Hij maakt het. Hij heeft het. Je bent niet de eerste waar hij het bij gaat doen. De discipelen die met Jezus wandelden, toen hij de aarde eigenlijk verlaten had, waren hun eigenlijk onder tafels en in kasten verscholen in huizen. Ze waren bang om de straat op te gaan. Maar toen de Heilige Geest kwam, toen zette hij alles vrij en ze gingen overal naartoe. En ze begonnen overal te getuigen van de grootheid en wat het nou eigenlijk betekent om Jezus Christus in je leven te hebben. Dus bid de Heer, geef vragen om Heer, geef me vrijmoedigheid om te komen, Heer, en te getuigen van uw liefde. En er is geen getuigenis. Ja, je kan zeggen van, nou, ik vind het geen getuigenis waard. Alles wat jij ervaart, is een getuigenis waard. Amen? Nou, dus ik ga me volgende week helemaal eigenlijk niet voorbereiden op een woord, maar ik ga me wel voorbereiden op getuigenissen. Amen? En ik reken op u. Een hele middag getuigenissen, nou, dat moet toch wel gaan worden. Moeten we mensen vragen om te komen? Om te horen naar onze getuigenissen? Nou, we gaan volgende week gaan we het allemaal beleven. Nou, we gaan naar het woord van God. En daarvoor zou ik de Bijbel willen openslaan in Matteüs hoofdstuk 6. Jezus heeft ons een prachtig gebed geleerd. En dat is dan, staat dan in Matteüs 6. En ik zeg heel duidelijk dat hij het ons geleerd heeft. Hij heeft ons geleerd het te bidden, maar vanuit het gebed geeft hij ons eigenlijk ook geestelijke lessen. En daarom is het zo, dat gebed, nou, dat weet ik, dat kent ieder hier zo. Indien je wilt, zullen we het gebed straks ook nog bidden. Dat vind ik helemaal geen probleem. Maar ik wil eigenlijk een sprong maken, eigenlijk midden in dat gebed. En dan gaan we naar vers 12. En dan leert Jezus in vers 12. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan stoppen we. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik kom deze middag voor uw genade troon. Heer, dit is een onderwerp die u ons geleerd hebt, waar we voor moeten bidden. Waar wij de tijd ook voor moeten nemen. Heer, om in alles gelijk, Heer, te trekken die we, Heer, hebben laten liggen misschien. Kom, o Heer, en neem het van ons over, vanmiddag. Neem het van ons over, Heer, in alles wat we doen. Heer, wilt u vandaag, Heer, de leraar in ons midden zijn? En ik heb u nodig, Heer, in het spreken van uw woord. En daarom vraag ik u, onderwijs ons hieruit. In Jezus' naam. Amen. Het is een geweldig onderwerp, vergeven. En Jezus, zoals we net al gelezen hebben, Jezus heeft het ons geleerd. En wij hebben, daar hoeven we eigenlijk niet lang over te doen, daar kunnen we heel kort over zijn. We hebben allen vergeving ontvangen op basis van de genade en de barmhartigheid van onze God. Op basis daarvan heeft hij ons vergeving geschonken. En dat is iets waar we dankbaar voor moeten zijn. Op basis van zijn vergeving zullen ook wij medelijden en barmhartigheid en genade moeten hebben met onze medemensen. Dat is wat Jezus ons leert. En dan zie je dat Jezus daarbij ook een gelijkenis gebruikt. En daar gaan we naartoe om te kijken wat wil hij ons daarmee vertellen. Dan gaan we naar Matteüs 18. Laten we dat maar doen. Matteüs 18. Matteüs 18. En dan gaan we naar vers 21. En Jezus die gaat naar Petrus en er staat er in vers 21. Toen kwam Petrus bij hem en zeide: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. En vers 23 zegt: Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid, die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw, zijn kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. En vers 26 zegt: De slaaf wierp zich neder als smekende en zeide: Ik heb geduld met mij. Ik zal u alles betalen. De heer van de slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij. Schold hem de schuld kwijt. 28. Toen de slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem 100 schelling schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. 31. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend had gevraagd. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Dit is een gelijkenis die Jezus hier vertelt. En dit is iets wat misschien bij heel veel mensen toch een probleem is. Want Jezus brengt eigenlijk toch wel de menselijke vergeving, kan je wel zeggen, brengt hij in verband met de hemelse vergeving die wij van God nodig hebben. Jezus waarschuwt eigenlijk heel duidelijk tegen onbarmhartigheid, het niet barmhartig zijn. Dat is een waarschuwing van Jezus aan ieder, aan jou en aan mij. En wij zullen dat echt ter harte moeten nemen. Dat doet hij met woorden die wij niet kunnen negeren. De woorden van Jezus zijn zo duidelijk dat je ze niet kan negeren. Dat je moet het tot je nemen en daarover gaan nadenken. Hij maakt ons duidelijk wat het gevolg is, want er zijn gevolgen als wij geen barmhartigheid en vergeving tonen. En dat is iets waar je, ja, als je nou wil of niet, dat je daar toch rekening mee moet houden. Wij kunnen geen genade voor onszelf vragen en verwachten als wij dezezelfde genade en vergeving anderen onthouden. Dat wij ze dus niet willen verlenen. En Jezus leert ons ook vanuit de Bijbel dat wij ruimhartig moeten zijn in onze vergeving. Wij zullen dus met dezelfde maat, en dat is een belangrijk iets, dezelfde mate vergeving moeten schenken zoals wij vergeving van God hebben ontvangen. Op dezelfde manier, dezelfde maat moeten wij gaan gebruiken. Dat is iets wat Jezus ons leert. En wanneer wij vergeving van God nodig hebben, dan heb ik gemerkt dat het voor de mensen niet moeilijk is om Bijbelteksten te vinden om de Heer te vragen om vergeving. Want die Bijbelteksten, die weten ze allemaal. Ze kunnen de Heer zodanig pleiten en vragen dat hij eigenlijk vergeving schenkt en barmhartigheid toont. Wij weten dan echt die teksten van genade te vinden. En niemand hoeft dat ons te vertellen. We weten ze. Wat wij dan zeg maar verwachten als wij dat doen, dat wij pleiten op die teksten, is dat God ruimhartig zal zijn wanneer wij dat vragen. Dat hij zijn hart zodanig bewogen wordt dat hij ons onze hele schuld zal vergeven en heel die schuld zal wegnemen. Dat is wat wij verwachten. Maar laten wij niet vergeten dat wat Jezus ons hier uitlegt in dat woord, in het gelijkenis wat hij geeft, dat de Heer ons vergeving zal schenken naar dezelfde maat waarmee wij vergeven. En dat is dan toch wel een belangrijk iets. Op dezelfde manier zoals wij vergeving schenken, op dezelfde manier zal de Heer ons ook vergeving schenken. En als dat niet ruimhartig is, dan is de vraag, moet God dan tegenover ons wel ruimhartig zijn? Dan zie je dat in dat stuk wat Jezus daar aanhaalt, dat er Petrus naar hem toe komt en Petrus dan die vraag aan hem stelt van, Heere, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij het zondig tegen mij. En dan noemt hij, want dat heb je toch vaak met mensen die zoiets doen. Dan komen ze en dan vragen ze aan Jezus. En hij weet mogelijk vanuit de Bijbel dat 7 een volmaakt aantal is. Dan zegt hij, tot 7 maal toe. En dan geeft Jezus hem een antwoord daarop. Je moet weten dat in die tijd de rabbijnen, die leerden dat de mensen die hen beledigden, of eigenlijk waar zij eigenlijk vergeven moesten vragen, dat die slechts 3 keer dat hoefden te doen. Maar Jezus geeft een ander antwoord. Jezus zegt 70 maal 7 keer. Dat is wat je moet vergeven. 70 maal 7 keer. Wanneer hou je dan op met vergeven? Wanneer hou je op met vergeven? Vindt iemand het hier moeilijk? 70 maal 7? En we hebben er geen moeite mee. Wat Jezus eigenlijk hier vertelt is dat wij, ieder die ons oprecht komt vragen voor vergeving, dat wij die altijd moeten vergeven. Dus niet 3 keer, niet 7 keer, Niet 70 keer 7. Want dat is wat Jezus zei om eigenlijk dat verhaal van Petrus toch wel een andere richting uit te sturen. Om te zeggen van 70 keer 7. En dat, ja. En ik denk dat Petrus toch wel eigenlijk een klein beetje verlegen daarbij stond. Want hij dacht een goede indruk te maken door te zeggen 7 maal. En dan had hij een volledig, zeg maar, geestelijk zeg maar, aantal genoemd. Maar de Heer had een ander antwoord daarover. Als je deze gelijkenis leest, dan is het heel duidelijk. Deze gelijkenis gaat niet over de behoudenis. Maar over vergeving onder Gods kinderen. En wat de Heer toch aan ieder van ons laat weten, is dat wij, zeg maar, moeten anderen leren vergeven. Omdat God ons heeft vergeven. In Efeze hoofdstuk 4, gaan we even naartoe. Dan lezen we daar zo wat Gods woord zegt. Efeze 4, vers 32. Efeze 4, vers 32. Dan zegt Gods woord, wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Wees naar een ieder toe vriendelijk, barmhartig en vergevend. Dat is iets wat de Heer toch van ons vraagt. En dat zijn dingen, ja, dat als je dat eigenlijk niet gewend bent en je komt zo uit de wereld en je komt Gods huis binnen en je denkt je gaat de Heer dienen en dan krijg je eigenlijk vergeving voor al je zonden, terwijl de meeste mensen eigenlijk zeggen van, maar ik heb eigenlijk niet echt gezonden. Maar voor God was het leven wat we leden, was toch wel eigenlijk echt wel zondig. En hij heeft ons die zonde vergeven. Colossenzen 3 vers 13. Even kijken wat daar op getekend staat. Laten we daar naartoe gaan. Colossenzen 3 vers 13. Nou, kijk, die woorden die in de Bijbel staan, die zijn niet zo moeilijk. Heel makkelijk. Kijk wat hier staat geschreven. Maar verdraagt elkander. Het mooie ervan is, ik ben niet zo lang bekeerd. Maar in die korte tijd dat ik die bekering heb meegemaakt, heb ik gemerkt dat dit toch zelfs onder Gods kinderen een probleem kan zijn. Heel duidelijk. Gods woord is duidelijk. En toch zie je dat wij struikelen hierover. Maar willen wij ontvangen wat God ons schenken wil, dan is dit een van de richtlijnen die hij geeft. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. En dan zegt de Bijbel, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij precies zo. Toen ik deze woorden de eerste keer las, toen dacht ik van, dan gaat het heel moeilijk voor mij worden. Maar elke keer als ik weer terugkeek naar mijn oude leven, dan zag ik van, dat de Heer mij heel veel genade geschonken had en mij vergeven had voor dingen die ik nooit in mijn leven zou moeten doen. Maar dan begon ik eigenlijk die teksten te begrijpen waarbij Paulus zegt, en dat zijn toch mooie teksten eigenlijk. Paulus schrijft voor ons dat we weten dat hij schrijft, met Christus ben ik gekruisigd. Ik denk dat zolang wij niet op dat punt komen, met Christus ben ik gekruisigd. Want die mensen zien zichzelf, ook al hebben ze Jezus aangenomen, zeggen ze, er is niks veranderd. Ik ben niet gekruisigd. Ik leef toch nog steeds. Maar Paulus geeft heel duidelijk antwoord daarop. Met Christus, zegt hij, ben ik gekruisigd. En dan zegt hij, niet meer ik leef, Maar Christus leeft nu in mij. En ik denk dat dat misschien voor heel veel mensen niet goed te begrijpen is. Maar op het moment dat je Jezus hebt aangenomen in je leven, dan betekent het niets en niets minder dan dat die oude persoon, die Jezus niet gekend heeft, dat die persoon die voor jou niet meer bestaat. Die persoon maakt geen enkele invloed meer op mij. En als ik in de fout ga, dan weet ik in ieder geval dat ik daar een hele vervelende overtreding bega. En dan moet ik daarvoor vergeving vragen en zeggen van: Heer, uw woord zegt het heel duidelijk. Met Christus ben ik gekruisigd. Zolang wij niet op dat niveau komen, dan kan ik je dit vertellen. Dan blijft vergeven een probleem. Vergeven blijft een probleem. Maar wij, de Bijbel is heel duidelijk, nog sterker, in het Onze Vader wat de Heere ons leert, staat er in vers 14. Indien wij de mensen niet vergeven, zal onze hemelse Vader ons ook niet vergeven. Dus ik kan het nou keren en zeggen van, nou, maar misschien moet ik een andere vertaling gebruiken, waar het een beetje leuker staat. Nee. Dat is heel duidelijk. Wat Jezus ons voorhoudt, betekent dat wij afrekeningen moeten gaan hebben. Zoals hij dat verhaal ook gegeven heeft. Dat zeg maar een man afrekeningen wilde hebben. Mensen die hem dingen schuldig waren. En toen kwam er eentje en die viel op zijn knieën. Want de Heer was van die man die, van, dat geld kreeg. Die was van plan hem, zijn vrouw, zijn kinderen allemaal te verkopen. En ook zijn bezittingen te verkopen. En dat geld dat het opleverde, daarmee kon hij dan die schuld die hij eigenlijk nog had, daarmee kon dat afbetaald worden. En dat geeft al aan van hoe moeilijk dat is, maar dat we wel voor onszelf een beslissing moeten nemen. Die oude persoon bestaat niet meer. Voor God zeker niet meer. God ziet jou nu gewassen en gereinigd. We hebben een mooie liederen vandaag gezongen. Dat we gewassen zijn, we zijn gereinigd, weet je wel. Dat zijn mooie liederen om te zingen. Maar je moet ook beseffen dat als God naar jou kijkt, dan ziet hij jou gewassen en gereinigd. Hij ziet jou niet in de zonde, gewassen en gereinigd. Tot je misschien zegt van, ja nou, ik weet niet als ik ga vergeven. Ik kan een aantal mensen vergeven, maar ik weet niet als ik die persoon kan vergeven. Dan heb ik één trucje voor je. Begin de naam van die persoon voor jezelf ruitop uit te spreken. Kom op. Niemand hoeft het te weten. Gewoon luidop. Heer, ik vergeef. En dan vul jij in. Die en die en die. Maar iemand zegt van ja, maar als je weet wat die persoon me allemaal heeft aangedaan. Weten wij wel wat we Jezus hebben aangedaan. Maar wanneer wij vergeven, dan ziet God ons gewassen door het bloed van Jezus Christus. Er is niets dat ons kan reinigen buiten het bloed van Jezus. Jezus heeft ons gereinigd met zijn kostbaar bloed. Nog sterker, hij heeft ons gekocht met zijn bloed. Door zijn bloed hebben wij nu wat we nu hebben. En dat is iets wat hij ons leert. Dus toen die discipelen vroegen van leer ons bidden, leerde hij ze dit gebed eigenlijk. Naar onze Vader. En het is een prachtig gebed als je maar beseft wat je aan het bidden bent. Als je weet wat God in je leven eigenlijk allemaal doet. Want vaak weten we niet eens wat Jezus eigenlijk voor ons gedaan heeft. Probleem van vergeven. Het is mogelijk, en dat kom ik achter, het is mogelijk vergeving te ontvangen, maar die niet werkelijk te ervaren. En dan zie je, als je met mensen spreekt en je zegt van, de Heer heeft op dit moment, je bidt het zondagsgebed en je zegt, de Heer heeft je op dit moment van al je zonden vergeven. We vragen het ook in het gebed en we vragen dat hij ons reinigt. Maar het is mogelijk dat iemand dat niet daadwerkelijk ervaart. Je ervaart het niet in je hart. En dan wordt het heel moeilijk voor jou om een ander vergeving te schenken. Als je het niet in je hart ervaart. Als je niet kunt vergeven, dat is iets wat ik geleerd heb toen ik met dit bezig was. Dat er iemand daarover schreef in een van die Bijbels. Als je niet kunt vergeven, zet je jezelf in geestelijke en een emotionele gevangenis. Begrijpt iemand dat? Dat je jezelf in een gevangenis zet. Je denkt, nee, ik leef toch gewoon geen enkel probleem. Maar als je niet kan vergeven, zet je jezelf geestelijk en emotioneel in een gevangenis. Je moet daarvoor namelijk een hele hoge prijs betalen. Je moet een hele hoge prijs betalen voor de luxe die je hebt gekoesterd in je hart. Dat rok heet. Dat is een luxe. Maar daarvoor betaal je een hele dure prijs. En de vraag is, als je met Jezus wil wandelen, is het het waard om die prijs te betalen? Is het het waard? Want we hoeven niet in een gevangenis terecht te komen. Als Jezus ons heeft vrijgekocht, dan zijn we echt daadwerkelijk vrij. Dan hoeven we eigenlijk emotioneel niet gevangen te zitten. Want als je met zoiets zit, dan heb je gauw het probleem dat mensen zeggen van, ik vergeef deze persoon nooit wat die persoon me heeft aangedaan. Ik vergeef, noem die naam van die persoon niet in mijn omgeving, want dan gaat er gelijk iets opzij. Er zijn mensen die zeggen van, ik vergeef iedereen hoor, is geen enkel probleem. Maar als alleen maar de naam van die persoon genoemd wordt, dan gaan er allerlei kortsluitingen in die persoon zijn hoofd, in die persoon zijn hart. En als je zo met zulke gevoelens zit, dan zeg ik aan je, dan zit je in een gevangenis. Dan is dat niet anders, dan zit je in een gevangenis. Want God wil dat je vrij bent. Daarvoor heeft hij Jezus gestuurd, om voor ons te sterven aan het kruis. Zodat wij nu vrij kunnen zijn en vrij tot hem kunnen komen. Daarom was het ook zo dat toen Jezus stierf aan het kruis, ook dat gordijn waar de Joden zeg maar in de tempel kwamen, dat gordijn scheurde van boven naar beneden. En dat betekende, de weg is vrij. Je bent vrij. Je kan nu tot God komen, je kan de Heer roepen, vragen in wat voor omstandigheid je ook bent. Ook al voel je je heel zwak, ook gaat het niet goed. Je kan tot de Heer roepen, de weg is vrij. Je hebt niemand daarvoor verder nodig om tot de Heer te roepen. Je kan alleen daar naartoe gaan en alleen met hem daarover spreken. En hij is het die jou daarin tegemoet wil komen. Is het het waard om in die gevangenis te zitten? Nee. En er was iemand die een opmerking maakte in die Bijbel en die zei, wie niet kan vergeven, en dat raakte me, want toen ik erover nadacht, toen dacht ik van, ja, hier zit toch wel een behoorlijk probleem. Hij zei, wie niet kan vergeven, zegt hij, die breekt de brug af waarover hij zelf moet gaan. Als je niet kan vergeven, zegt die persoon, dan breek je die brug af waar je zelf overheen moet gaan. Maar ja, maar Jezus heeft me toch verlost, heeft me toch vergeven, ja. Maar morgen is een andere dag, dan loop ik op straat en dan irriteert iemand mij voor de kassa van Dirk. En dan denk ik, ik duw die persoon gewoon even vooruit. En dat duurt te lang. Of iemand zegt van, ja, ik kom nog even uw tas controleren. En dan gaat het bloed bij mij de verkeerde kant uitstromen. En dan denk ik van, er zijn zoveel mensen hier voor die kassa, die zelfscankassa. Maar die persoon kiest mij eruit. Ik denk, volgende week doe ik die pet niet op. Dan ga ik in ieder geval zonder pet. Maar dan heb je nog iemand dat iemand komt vragen. Nog een keer kijken hoor, nog een keer kijken. En dan denk ik van, dus ik heb geleerd als iemand komt en die, dan zeg ik van, ja hoor, ga uw gang maar. Yeah. totdat ik bij diezelfde scankassa ben en ik wilde betalen, maar niet. En blijkt dat er iets niet is gescand. En toen dacht ik, even kijken als er mensen van de kerk hier zijn. Dat was u vergeten. Oh, dat zegt ze toch lief. Dat was u vergeten te scannen. Dat was haar. En zo leert God ons met dingen omgaan. Want zolang wij hier in deze wereld leven, zullen we te maken hebben met het probleem van vergeving. We zullen altijd, als er problemen in ons leven zijn, zullen we vergeving moeten vragen. En daarom schrijft die persoon, breek die brug niet af. Doordat je zegt van, ik vergeef niet. Want dan ben je bezig een brug af te breken, waar je zelf overheen moet. En het is een behoorlijke hoge brug. En wat er beneden ligt, daar wil je niet naartoe. Maar we hebben allemaal die brug nodig. En daarom zegt Jezus, zorg ervoor dat je dat blijft doen. Zorg ervoor dat je blijft vergeven. En dat is belangrijk iets. Wat jij en ik nodig hebben. We hebben het nodig. Dat wij diezelfde brug ook kunnen pakken. Dat we daar overheen kunnen gaan. Als je beseft wat Jezus eigenlijk allemaal voor ons aan het kruis gedaan heeft. Hoeveel hij ons vergeven heeft op Golgotha. Dan is de vraag, vind je het dan nog moeilijk om anderen te vergeven? Realiseer je dat hij je niet alleen vergeving schonk toen je bij hem kwam, maar hij, dat je hem eigenlijk, wat je aan hem vroeg, dat hij het ook schonk. Maar dat niet alleen, nog sterker, hij strekte zijn handen uit terwijl jij en ik nog in de zonde waren. Toen strekte hij zijn handen reeds uit, toen wij nog in de zonde waren. Toen ik nog in de zonde was, dat begreep ik niet. Ik dacht van, ja, ik heb toch geen leven dat ik nu eigenlijk vergeving voor moet gaan vragen. Maar de dingen die ik deed klopten niet met wat Gods woord zei. En wat ik niet begreep, is dat er in die tijd dat ik nog niet tot de kerk was gekomen, of dat het gebed met iemand had gebeden, dat de Heer zijn machtige handen reeds had uitgestrekt om mij te ontvangen. Ik weet niet als ik dat zou doen als iemand mij iets zou moeten vergeven en dat die persoon geld, ik weet niet wat, heel veel geld schuldig zou zijn en dat die persoon zou zeggen van ja, de groeten. Ik heb het wel meegemaakt. Dat heel dichtbij dat iemand moest betalen en dat die persoon met een hele grote smoes kwam en dat die persoon eigenlijk toen er afgerekend moest worden, zei die persoon, ik heb toen een voorstel gedaan hoe we dat zouden oplossen. Maar ik vind, je hebt te lang gewacht om daar een antwoord op te geven. Dus, dat geld, dat krijg je niet meer. Maar die persoon had het één geluk, ik was al bekeerd. Die oude persoon was dood. Maar ook al ben je christen, gaat het bloed de andere kant uitstromen. Maar dan heb je de kracht dat je kan zeggen van, blijf in de rust. En dus nu, als ik bid, dan bid ik dat het die persoon goed gaat. En dan bid ik niet met gedachten waarbij ik denk van, maar nee, ik bid echt wel. En ik zegen die persoon. Ik zeg, Heer, ik zegen en ik noem de naam, hele familie van, noem ik ook, Heer, zegen ze. Want ik weet niet wat ik allemaal, voordat ik Jezus heb leren kennen, allemaal deed wat mensen voor me gebeden hebben, totdat ik de weg gevonden heb naar Gods huis. En daarom is het belangrijk dat wij dat ook blijven doen. En bedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat zijn toch wel prachtige dingen. Dus zeggen van, ja, ik kan niet vergeven. Als we dat zeggen, dan zegt God aan ons, ja, dan kan ik ook je niet vergeven. Dat staat heel duidelijk in zijn woord. Weet je, in Johannes 3, vers 10, dan zegt de Bijbel, je mag het opzoeken, dan zegt de Bijbel, wie in Christus gelooft, zal niet verloren gaan. Voor ieder die gelooft. Wie in Christus gelooft, Johannes 3, vers 16, zegt de Bijbel, wie in Christus gelooft zal niet verloren gaan. Nou, staat bij prachtige woorden hier zo. Hier staat erbij. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven zal hebben. Een ieder. Die persoon die, een ieder die tot Jezus komt. Die zal eeuwig leven hebben. Die zal gered worden. Als je in Jezus gelooft. En dat zijn toch wel mooie dingen. En dit zijn zekerheden waarvan we moeten weten dat de duivel die telkens weer ons door omstandigheden tracht te verleiden en zo deze zekerheden van ons probeert te roven. Maar de Bijbel zegt allen, dus ieder. En dan weten we dat ook wij daarbij horen. Jezus zegt tegen ons. In Lucas 15, vers 31 staat geschreven dat God zegt tegen de zonen, al het mijne is het uwe. Dus alles wat van God is, zullen wij ook ontvangen. We zullen het ontvangen vanwege zijn liefde voor ons. Misschien heb je er niet altijd bij stilgestaan, maar Jezus zonder zonde die aan het kruis hing, die vroeg aan zijn vader op dat moment, vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En vaak doen we dingen waarvan we niet eens weten wat we doen. Maar hier zie je dat Jezus aan het kruis hing zonder zonde. En hij nam onze zonde op zich. En daarvoor moest hij vragen, vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Weet je, afgelopen woensdag, hadden we hier een bidstond. En toen leidde de Heer me naar een prachtig, mooi stuk. Je mag hier optekenen, je mag thuis gaan lezen. Dat opgetekend staat in Exodus 32. Dat terwijl God Israël verlost had uit Egypte. Hij had ze met grote, krachtige handen had hij ze verlost uit hun slavernij. En ze waren in de woestijn gekomen. Moest Mozes de berg op om met God te praten. En terwijl hij daar was, zei God tegen hem, ga maar weer naar beneden, want wat er met het volk daar beneden gebeurd is, dat is niet goed. Want wat er beneden gebeurde, was dat ze zeiden van, Mozes die blijft veel te lang weg. Waarschijnlijk is er iets met hem gebeurd. Laten we Aaron vragen. Aaron, kan je voor ons een kalf maken? Dat is dan voor ons een God. En Aaron, ja, die man die had denk ik niet echt een stem. Dus ja, hij maakte een ding. Een gouden kalf. Maar terwijl ze daar waren, toen zei God tegen Mozes. Het volk dat jij uit Egypte gebracht hebt. Dat jij zeg maar door al die toestanden met, zeg maar, geleid hebt dat ze verlost worden. Dat volk is nu in een zodanige situatie terechtgekomen. En de Heer zei tegen Mozes. Ga aan de zijkant, schuif op, zodat ik naar beneden ga en dat ik dat volk helemaal vernietig. Dat waren Gods woorden. Schuif op, dan ga ik naar beneden en dan vernietig ik heel dat volk. En Mozes, voor Gods aangezicht, zei, Heer, het is niet mijn volk, het is uw volk ook. Want u hebt beloofd aan Abraham, aan Jacob en aan Isaac, dat u dit volk wat uit ze ontstaat, dat u het gaat vermeerderen en dat u het tot in lengte vandaag zal blijven zegenen. Hoe kan u nu zeggen, het is mijn volk? Dan maak je niet waar de belofte die je gemaakt hebt aan Abraham, aan Jacob, aan Isaac. En wat er zo mooi in de Bijbel staat, en dat laat mij zien dat God, hoe God dat zo belangrijk vindt. En dat God, zegt het geschreven, dat het berouwde God om wat hij gezegd had. Dat hij dat volk zou vernietigen. Dat God zelf berouw heeft gekregen van iets wat hij uitgesproken heeft. En dat zijn dingen, als je daar naar denkt, dan zie je van, voor God is vergeving toch wel een groot iets. Zonder vergeven wordt het voor ons heel moeilijk om hier in deze wereld staan te houden. Om met de Heer verder te gaan. Om met de Heer te bereiken. Om van de Heer genezing te ontvangen. Om van de Heer verlossing te ontvangen. Om van de Heer bevrijding te ontvangen. We zullen in alle omstandigheden de Heer zijn aanbod, de Heer zijn gebod aan ons, zullen wij moeten navolgen. En we moeten daarin de Heer ook gehoorzamen in wat Hij van ons vraagt. Dat wij in alles wat we doen, dat wij bereid zijn om onze medebroeder of om onze medezuster te vergeven. Laten we naar het avondmaal toe gaan. Want dat is toch wel een prachtig iets als je bedenkt wat Jezus Christus allemaal voor ons heeft gedaan.